Goedemorgen mensen, hartelijk welkom in deze dienst. Beatrice gaat vandaag voor, Bert van Ginkel bespeelt het orgel en vandaag is er geen lector. Na afloop is er koffie drinken. Ik denk dat er wel genoeg koffie zal zijn met het aantal mensen die hier in de kerk zitten. De collecte, de eerste rondreis voor het Ronald McDonald, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het restauratiefonds. En dan ja, volgende week zondag 8 juni. Dominee René van der Belt gaat dan voor in Maarden en is het afscheid van een enkele ambtsdragers en bevestiging van een nieuwe ambtsdragers. En Hoge Zwaluw is dan ook aanwezig. We beginnen vanochtend met Psalm 27, versen 1 en 2. Psalm 27, 1 en 2. En naar Votum en Gloria zingen we ook nog het Klein Gloria. Als kan beide liederen staan we. Ik wens u al een goede dienst toe en Beatrijs, jou wens ik God zegen.
Laten we een ogenblik stil zijn voor God, onze Heer. En laten wij ons bemoedigd weten, zoals we hier bij elkaar zijn gekomen. Verenigd in ons verlangen en zoeken naar de bron van liefde, goedheid en trouw, die wij God noemen. De kracht die ons draagt. Die onze waarheid kent, die er altijd voor ons is. Richten wij ons op de bron van leven, want naar U, God, zoeken wij. Op U is ons vertrouwen. Vrede van deze God voor U en voor de wereld, voor nu en altijd. Amen. Laten we samen bidden en God om ontferming vragen. Goede God, vol verlangen bidden wij om mensen van vrede. Om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden van daden van liefde. Heer, ontferm u. Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen. Om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden. Christus, ontferm u. Vol verlangen bidden we om mensenkinderen van God, die het licht steeds opnieuw weer ontsteken. En met hoop en volharding staande blijven, onderweg naar uw wereld. Heer, ontferm u. Amen. We zingen het loflied, lied 304, de versen 1, 2 en 3. Laten we samen bidden bij de opening van de schrift. Trouwe God, die mensen nabij komt door uw woord en hen kracht geeft door uw geest. Help ons u te zoeken, want naar u gaat ons verlangen, Heer. Wees met ons en vul ons met uw geest, die ons helpt te vertrouwen. Met overgave te leven op weg in deze wereld, op weg naar uw rijk. Wees met ons in Jezus' naam. Amen. De eerste lezing deze morgen zal zijn uit Handelingen 20, de versen 28 tot en met 36. En we leven deze zondag in de tussentijd. De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, die ook wel Wezenzondag wordt genoemd. Als wees zijn wij achtergelaten en eigenlijk voor je het weet zal het Pinksteren zijn. Maar op weg in het verhaal van het evangelie is het zover nog niet. En de eerste lezing uit Handelingen spreekt van de eerste gemeente die onderweg is en door Paulus wordt gesteund en bemoedigd. En Paulus zegt daarbij tot de gemeente van Efeze: zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien en om leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus die immers gezegd heeft: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Tot zover deze lezing. Wij zingen lied 662, de versen 1 en 2. tweede lezing is uit Johannes 17, het evangelie van Johannes, de versen 1 tot en met 13. Waarin Jezus in gesprek is met zijn leerlingen, zoals wel vaker. Maar hier bidt hij voor hun gemoedsrust. Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van uw macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Ze hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben en ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is van u, en alles wat van u is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is, ik ben al niet meer in deze wereld, ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Wij zingen lied 360, de versen 662, de versen 3 en 4.
Let's go.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hoorden het al rondom de schriftlezingen. Wij christenen leven in een tussentijd. Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren vandaag komt dat heel erg duidelijk naar voren. We hebben gevierd dat Christus in de hemel is opgenomen. En we zien nu uit naar het vieren van de komst van de Heilige Geest. En dat is misschien ook wel het lastigste stuk van ons geloof in een God die uit drie bestaat. De heilige drie-eenheid, waar heel wat mensen zich het hoofd over hebben gebroken. Of de verfkwast, want in heel wat schilderijen, sinds de vroege schilderkunst, wordt getracht om iets van die drie-eenheid duidelijk te maken. Iets van een geest die over de wereld komt. Een geest als een levensadem, als een stormwind, een geest als een duif, als vuur. En we leven niet alleen in een tussentijd, maar ook in een tijd die nood heeft aan uitleg. Een tijd die het probeert te redden met beelden. En we kunnen niet opnieuw een beeldenstorm in het leven roepen, want ook wij hebben die beelden soms nodig om duidelijk te maken waar het om gaat. De hoopvolle verwachting, hoe maak je dat in een plaatje? In mijn werk, waarin ik veel mensen ontmoet die ook leven in zo'n tussentijd, tussen hoop en vrees, hebben we soms heel veel steun aan de woorden van de Bijbel. De beloftevolle woorden die zeggen, Jezus zal terugkomen. Maar daar staan we dan. Hier op aarde en we kijken naar die hemel waar Jezus naartoe is gegaan. En in het gebed van deze ochtend aan God vertelt hij zo duidelijk dat hij voor ons zorgt in zijn naam. Maar daar staan we dan. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. En niet alleen wij christenen leven in een tussentijd. Het is voor veel mensen die in de rouw zijn misschien een permanent gebied waar je dan verblijft. Ook wel een tussenland genoemd. En we horen steeds meer van mensen die zich in dat land bevinden. En misschien kennen we ze zelf en misschien zijn we ze ook zelf. Ik was laatst op mijn zolder aan het opruimen, zoals je dat eens in de zoveel tijd schijnt te moeten doen. En dan kom je achter wat je eigenlijk dacht kwijt te zijn. En ik kwam dozen vol dagboeken tegen en foto's van mijn eigen jeugd. En ik ben ook wees, realiseer ik me nu, terwijl ik met jullie aan het praten ben in deze preek. Ik ben wees geworden een aantal jaar geleden. En ik realiseerde me dat je, zelfs als je wees bent en misschien geen toekomst hebt met je ouders, je altijd nog een verleden hebt. En op de een of andere manier, als je het gevoel hebt door rouw in een tussenland of in tussentijd te zijn, is dat verleden niet zo troostend. Want in het verleden is alleen maar datgene wat er niet meer is. Zijn alleen maar de herinneringen. En natuurlijk zijn daar goede herinneringen bij. En natuurlijk gun je elkaar, als je elkaar wil ondersteunen in de rouw, houd het goede vast. Dat is ook iets wat je op een rouwkaart zou kunnen zetten. Dat de goede herinneringen mogen blijven. Maar doorheen die goede herinneringen zit ook altijd het verdriet verweven. En het is niet zo gemakkelijk om terug te gaan naar dat verdriet. Omdat het enige wat je dan soms wil, is dat verleden mee de toekomst innemen. En ik sprak deze week een collega, een moslimcollega, die daar veel over nagedacht heeft. Wat dat betekent om te rouwen of te leven op een plek waar je meer verleden dan toekomst hebt. En hij zei, vraag mensen niet naar hun afkomst, maar vraag ze naar hun toekomst. En daar raakten we lang over in gesprek. Want ik heb altijd gedacht dat je afkomst er wel degelijk toe doet. Als we elkaar werkelijk willen begrijpen, is een eerste belangrijke vraag, wie ben je? En misschien wel, waar kom je vandaan? Waar liggen je wortels? Soms moet je kleur bekennen. Van welke kerk ben jij? Heb jij een geloof? Geloof je dan ook in God en in Jezus? En die Heilige Geest, hoe zit dat bij jullie? Voor je het weet heb je een heel mooi geloofsgesprek. Maar dat is nog niet zozeer een gesprek over jouw persoon, jouw hele zijn. Je hoop, je vrees, je rouw, je toekomst. Vraag mensen niet naar hun afkomst, maar naar hun toekomst. En misschien is dat wel de kern van de boodschap vandaag. We gaan even terug naar de evangelielezing van Handelingen, waarin Paulus, ik denk dat Paulus een onverbeterlijke optimist is, want hij denkt en hij gelooft dat hij de gemeente in goede handen kan achterlaten. Want, zo zegt hij, ik heb jullie altijd goed verzorgd. En nu mag je het met de kracht van de geest zelf gaan doen. Gesteund door de kracht van de geest. Gekenmerkt door de zorg voor wie kwetsbaar is. En onderweg is naar Gods nieuwe wereld. Daar heb je het weer. Onderweg zijn naar die toekomst. En het is niet voor niets opgenomen in het Bijbelboek Handelingen, zodat wij het nu, duizenden jaren later, nog kunnen lezen en kunnen horen. Ook wij mogen ons bij hen aansluiten. Onderweg naar een toekomst. En we hebben hier ook als kerkgemeenschap een verleden. En omdat wij onderweg zijn naar een toekomst, kan er ook sprake zijn van verdriet om wat voorbij is. Misschien mag je dat wel rouw noemen. Rouw om voorbije tijden dat we hier misschien met 100 man zaten. Vrouw. Rouw om het verlies van voorgangers die ons lief waren. Rouw om het verlies van een liturgie die misschien beter aansloot bij, ja, bij de verhalen uit je eigen kindertijd of de liederen die je kent van oudsher. Ik wil niet zeggen dat we allemaal in rouw gedompeld zijn, maar we zitten wel in een tussentijd. We weten niet goed wat er komen gaat, er zijn verlangens dat het behouden mag blijven, het goede behouden mag blijven en dat er iets nieuws kan ontstaan. En misschien kunnen we dan ook te rade gaan bij de woorden van Paulus. Maar ook de woorden van Jezus, die hij uitspreekt in gebed tot zijn vader. Zijn tedere zorg als het ware voor zijn discipelen. En waar Paulus zegt, zorg voor de kudde, zegt Jezus, Vader, bewaar hen in uw naam. Uw naam die u mij gegeven hebt. God en Jezus, de enige God. Opdat zij één zijn zoals wij. Jezus bidt niet dat zijn leerlingen weggenomen worden uit de wereld. Hij bidt dat ze bewaard worden in Gods naam. Hij belooft ze niet een toekomst van eeuwigheid en wederopstanding in dit stuk van het Bijbelverhaal. Maar hij belooft ze Gods bescherming zolang ze hier nog zijn. En waarom doet hij dat? Omdat er zoveel krachten zijn die de eenheid en het geloof zouden willen breken. En net als Paulus weet Jezus dat zijn volgelingen gevaar lopen. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Hij weet dat als zijn leerlingen hem straks niet meer kunnen zien met beide ogen, dat ze misschien wel verloren kunnen raken. Maar hij bidt dat ze verbonden blijven met elkaar. Het is op zijn minst een verwarrende tijd. In deze wereld, maar ook toen in de wereld van de discipelen en de eerste christenen. En de boodschap luidt: wees trouw in het woord, zoek de eenheid en bid. Maar ook durf het uit handen te geven. Ons werk, onze zorgen, onze mensen, want ze zijn veilig bij God. En dat doet me ook denken aan het rotsvaste vertrouwen dat sommige zendelingen hadden. Tegenwoordig wordt ontwikkelingshulp met structuur, geld en financiering goed geregeld. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je daar druk over te maken en daar geld aan te geven. Of je ermee te bemoeien, er zelf naartoe te gaan en je schouders eronder te zetten. Dat is allemaal mogelijk. Maar toen ik jong was, ging het zendelingen nog, eigenlijk met een stok in de hand. Hè, dus zomaar te gaan met een stok in je hand. En ze zeiden dan: als de gemeente in Nederland bidt voor ons, dan komt het wel goed. Dan zal God voorzien in onderdak en kleding. Ik denk dat dat heel wat onnodig leed heeft veroorzaakt. Ik heb in mijn jonge jaren studie gedaan naar de zendingsbeweging. En ik heb een tijdje voor de zendingsraad gewerkt. En daar zag je dat aan de meer progressieve kant van de zendingsbeweging mensen heel duidelijk zeiden: wij moeten het ook zelf doen. We hebben van God onze talenten en vaardigheden gekregen en daar hoort misschien ook gewoon fondsenwerving bij. En de meer behoudende kant zei: nee, dat zou een teken van wantrouwen zijn in God. Bid en u zal gegeven worden en wij kunnen het evangelie brengen waar het nog niet is. Ik kan u vertellen dat levende af en toe hele heftige strijd op. Wel de strijd voor het goede misschien. Hoeveel vertrouw je aan God toe en hoeveel aan mensen? Misschien is dat de vraag waar het om gaat. Betekent dat als je op jezelf en op elkaar vertrouwt, dat je dan God wantrouwt? Ik denk niet dat het zo zwart-wit is. Ik denk dat je onder Gods bescherming mag doen wat goed is. Want God laat zijn gemeente niet los. En leven in vertrouwen is misschien ook wel leven met de geest van God. Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart. En probeer die vragen met liefde te bezien, als kamers die gesloten zijn of als boeken in een volslagen vreemde taal. Zoek nog niet naar antwoorden, want die kunnen je niet gegeven worden. Je zou niet in staat zijn met die antwoorden te leven. En het gaat er juist om alles te leven. Leef nu de vragen en misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken, jezelf ooit op een dag in het antwoord terugvinden. Dus ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar in bange tijden over jou zijn vleugels spreiden. In zijn liefde je bewaren en in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot wij elkaar weer ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God. Amen. Wij zingen samen lied 662, de versen 3 en 4. Nee, er staat iets anders. Haal ik het weer op elkaar, sorry. Lied 360, de versen 1, 2 en 6. Laten we samen bidden en God danken. Heer onze God, die wij Vader in de hemel mogen noemen. Omdat wij erop mogen vertrouwen dat u van ons houdt als een moeder van haar kind, als een vader van zijn kind. Wij danken u dat wij u leren kennen als de God die zich met ons verbindt op leven en dood. Dat Jezus met ons de weg ging en gaat door mislukking, zonde en sterven heen. Naar een leven dat door niets of niemand stuk te krijgen is. Wij bidden u dat dit nu al ons leven mag bepalen. Bij alles wat stuk gaat of wat wij stuk maken. Bij alles wat ons leven beschadigt. Zo bidden wij u voor wie ziek zijn en voor hun naasten en in het bijzonder voor Nelke Havers die met spoed in het ziekenhuis is opgenomen en onzeker is over haar toekomst. Wij bidden dat ons gebed haar tot troost en steun mag zijn. Wij bidden voor wie klem zit. Wij bidden voor wie vermalen dreigt te worden in de steeds kleiner wordende wereld. De samenleving die zo genadeloos kan zijn voor wie niet kan meekomen. We bidden voor iedereen die zich zo afhankelijk voelt, maar wie ook afhankelijk is van anderen die het goed moeten menen en bedoelen. Wij bidden u om een schuilplaats, een plek van rust en aandacht. Dat wij als gemeente van Jezus Christus zo'n plek mogen zijn. Elkaar mogen inspireren in ruimte en liefde. Levende God, roep ons bij onze naam. En hoor ons als wij op deze morgen onze gebeden samenbrengen. In de stilte van ons hart. Bidden wij de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Gaan we nu over tot de dienst van de gaven. En straks ons slotlied zal zijn lied 686, versen 1, 2 en 3. Maar dan nu allen van hier naar de plaats waar uw toekomst begint. En ga met de zegen van God. De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen. De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. De Eeuwige zij naast u als een vriend. De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. De Eeuwige zij in u als liefde en vrede.